Welkom bij Radio Maria. Langs de Blauwe Donau,
een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, hartelijk welkom in de geschiedenis van het land Hongarije. En dit naar aanleiding van het internationale Eucharistische Congres dat zal plaatsgrijpen van 5 tot 12 september 2021 te Budapest. We bevinden ons reeds enige tijd in de periode einde 19e volop 20e eeuw. We bezochten reeds een aantal personaliteiten uit het land. Uiteraard is dit een beperkte keuze, waarbij ik me baseer op de vele teksten die ik ontving van Radio Maria Hongarije en ze voor jullie heb verwerkt om er een boeiend, hoop ik toch, geheel van te maken. Niet te veel in detail, maar toch het essentiële. Hongarije kende zowel de bezetting van de nazi's, gevolgd door de bezetting van de Russen, welke trouwens duurde tot in 1989. Eigenlijk vergeten we dat en beseffen we dat veel te weinig. Voor ons was de oorlog en alarmiserie beëindigd in 1945, terwijl het in deze Oost-Europese landen maar bleef duren. En er vielen vele, vele slachtoffers. En zo komen we in de toen Hongaarse stad Košice, vandaag ligt het in Slowakije, iets over de noordoostelijke grens van Hongarije. We kwamen het al tegen bij het bespreken van de drie priestermartelaren uit de 17e eeuw. Op 11 mei 1899 werd er Sara Salkahazi geboren. Haar ouders baten er een hotel uit. Zij verloor haar vader op de leeftijd van 2 jaar. Sara was, zoals men zegt, een halve jongen qua temperament, maar met een zeer sterke wil en gedrevenheid. Zij behaalde een lerarenopleiding en gaf les. We bevinden ons op het einde van Wereldoorlog 1, waarbij het grote keizerrijk uiteenviel en de stad terechtkwam in het nieuwe land, Tsjechoslowakije, waarvan de regering de leraren dwong een gelofte van trouw af te leggen, de welke Sara als Hongaarse weigerde. Als gevolg moest ze haar carrière als lerares opgeven. Daarna vervulde ze verschillende jobs, waaronder in de hoedenwinkel van haar zus, ook als boekbinder, journalist en redacteur van een krant. Zij was een succesvolle schrijfster. Maar van vroomheid was er eigenlijk weinig te ontdekken en het is zelfs geweten dat ze eerder overhelde naar het atheïsme. Ze leefde zowat een boheems leven. Ze rookte, hield ervan om uit te gaan voor de lol, maar dan toch in respect voor de christelijke moraal. Want in haar bleef er altijd iets knagen, een gevoel van gemis. In 1929 vestigde zich in een huis in de stad Košice de gemeenschap Zusters van de Sociale Missie. Deze orde werd opgericht in Budapest door Margriete Slachta in 1908. Deze zusters zetten zich vooral in voor vrouwen en kinderen en gezinnen in nood. De zusters oefenden ook een job uit en zelfs engageerden ze zich in de politiek. Zo werden ooit 2 leden gekozen in het Hongaarse parlement en anderen in de gemeenteraad van Budapest. Sara leerde deze gemeenschap kennen en werd er lid van. Haar taak was toezicht op de liefdadigheidswerken, een religieuze boekenwinkel in Komárom, aan de grens boven Budapest, waar ze 2 jaar in het klooster al daar verbleef. Kleine attentie, in dat klooster, waar vandaag de dag een Radio Maria studio opereert, voor het noorden van Hongarije. Zeer actief bekommerde Sara zich om de meisjes en de vrouwen en dit door middel van een tijdschrift Katholieke Vrouwen en de beweging Nationale Katholieke Vrouwen en Meisjes. Zo kwam er ook een school voor werkende vrouwen aan het Balatonmeer en in Budapest een huis waar zij ook cursussen gaf. Sara Salkahazi werkte zeer gericht en praktisch, wat regelmatig wrijvingen veroorzaakte met haar medezusters, zelfs met valse beschuldigingen naar haar toe, zoals dat ze alle aandacht op zichzelf wou vestigen. Soms werd de situatie zo erg dat ze een moment overwoog de gemeenschap te verlaten. Maar ze verdroeg de tegenwerkingen als een uiting van liefde voor Jezus, haar bruidegom. Eind jaren 30 was er een vraag van Hongaarse benedictinessen in Brazilië naar zusters van deze sociale missie. Sara was van plan er naartoe te gaan, maar de opkomst van het nazisme en Wereldoorlog 2 beletten dit. En ze had spijt, maar toch schreef ze in haar dagboek: ik vraag niet om naar Brazilië te gaan, maar gewoon om een heilig leven te leiden en God op een heilige manier te dienen. En alzo legde ze haar eeuwige geloften af op Pinksteren 1940. Haar slogan was: Alleluia, ecce ego mitte me, hier ben ik, zend mij. Stichteres Margriet Slachta en de zusters streden sinds het begin van de jaren 30 tegen de nazi-ideologie. Heel in het bijzonder deden ze alles wat mogelijk was om Joden te verbergen en te redden, zoals door het vervaardigen van valse documenten, een 1000 in het totaal. Maar op 27 december 1944 werden de zusters verraden door hun huishoudster bij de Hongaarse pro-nazi-partij. 4 zusters en een medewerkster werden opgepakt, maar Sara was toen op dat ogenblik niet thuis. En eigenlijk had ze kunnen vluchten, maar ze kwam terug in de hoop iets te kunnen regelen voor haar medezussen. Uiteindelijk werd ook zij opgepakt. Sarah en de reeds 4 opgepakte zusters en de medewerkster werden naar de oevers van de Donau getransporteerd, uitgekleed, neergeschoten en in de Donau gegooid. Zuster Sarah draaide zich ervoor nog even om, knielde neer en maakte het kruisteken. Deze moordpartij kwam aan het licht in 1967 tijdens het proces tegen de leden van deze pro-nazi-partij. In 2006 werd Sarah Salkehazy, zuster van de sociale missie, zalig verklaard door paus Benedictus XVI. Haar naam werd in 1969, zoals ook de stichteres, opgenomen in de lijst van de Joodse organisatie Yad Vashem als dank voor de redding van vele Joden. In eenzelfde periode van de zalige Sarah Salkehazy treffen we Vilmos of William Apor aan. Hij werd geboren op 29 februari 1892 in Transylvanië, toen nog een regio in het Oostenrijks-Hongaars Keizerrijk, uit de adellijke familie Apor. Vader baron Gabriel Apor was notaris en ondersecretaris op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar hij overleed als zoon William 6 jaar oud was. William was een zachtaardig en gemakkelijk op te voeden kind en reeds met een zeer diep geloof. Hij volgde zijn middelbaar bij de Jezuïten, eerst in Oostenrijk, daarna in Hongarije. In 1909 treedt hij binnen in het seminarie van het bisdom Győr, ten noordwesten van Boedapest. Na zijn studie theologie aan de Jezuïten Universiteit te Innsbruck wordt hij in 1915 tot priester gewijd. Hij wordt pastoor helemaal in het zuidoosten van Hongarije, in de stad Gyula, op 4 kilometer van de Roemeense grens. Zijn bekommernis gaat voornamelijk uit naar de mensen in nood, de zieken, en dit met heel veel geduld en barmhartigheid, altijd bereid om te werken en offers te brengen voor God en voor het heil van de zielen. Hij werd de pastoor van de armen genoemd. De periode na Wereldoorlog 1 wordt een moeilijke periode met de opkomst van het nationaal socialisme, waartegen hij zich verzet. Ondertussen is er in Hongarije in 1938 het bezoek van kardinaal Eugenio Pacelli en dit naar aanleiding van het Eucharistisch congres in Boedapest. We komen daar later uiteraard op terug. 3 jaar later, in 1941, wordt Eugenio Pacelli zelf paus onder de naam Pius XII en hij benoemt pastoor William Apor tot bisschop van Győr. Even tussendoor, Győr is de stad waar de wenende Madonna wordt vereerd, een afbeelding binnengebracht door de Ierse bisschop Walter Lynch uit de 17e eeuw, een gebeurtenis die wij aanhaalden in een van onze vorige uitzendingen.
In 1944 wordt Hongarije bezet door Duitsland en start de Jodenvervolging. De bisschop protesteert hevig tegen de ghettovorming van de Joden in de stad Gieur via homilieën, toespraken en hij doet alles om de Joden te helpen. De bisschop was ook voorzitter van de Hongaarse Vereniging van het Heilig Kruis. De leden daarvan waren Joden die zich bekeerd hadden tot het katholieke geloof. Bisschop Apor voelde zich ook zeer verantwoordelijk voor deze bijzondere groep Joden die wel iets meer kans hadden om gered te worden. Maar hij had toch weinig succes, ook omwille van de povere steun vanuit de rest van het episcopaat. Maar door een bijzondere tussenkomst van paus Pius XII kwam er dan wel meer eenheid en steun onder de bisschoppen. Ook via de toenmalige pauselijke nuncius Angelo Rotta bekwam bisschop William Apor voor deze Joden duizenden officiële documenten waarbij zij diplomatieke bescherming genoten van het Vaticaan. Maar in maart 1945 vielen de Sovjet-troepen de stad binnen, tijdens de Goede Week. Deze troepen betekenden vooral een groot gevaar voor de meisjes en de vrouwen. Zo waren er gevlucht in het bisschoppelijk huis en de bisschop weigerde hen over te leveren aan de soldaten. Bisschop Apor droeg nog de mis op van Witte Donderdag, zijn laatste mis, en de volgende morgen op Goede Vrijdag kwamen de soldaten terug met dezelfde eis. De bisschop weigerde kordaat, waarbij een soldaat naar hem schoot. Een neef van de bisschop, 17 jaar, sprong nog voor zijn oom. Maar de bisschop werd toch getroffen door 3 kogels. De ene schramde zijn voorhoofd, de andere doorboorde zijn rechterarm en de derde, de dodelijke kogel, drong door zijn buik. De soldaten vluchtten in paniek weg. Gewond werd de bisschop weggevoerd naar het ziekenhuis, geopereerd, maar hij overleed op Paaszondag. Nog voor hij werd weggevoerd naar het ziekenhuis, had de bisschop nog gezegd tegen een vriend: "Ik dank God die mij deze Goede Vrijdag heeft gegeven." En zijn laatste woorden waren: "Wees trouw aan de kerk, verkondig het evangelie met moed, help ons ongelukkig Hongaarse vaderland weer op te bouwen. Ik bied al mijn lijden aan voor de vergeving van mijn zonden, maar ik bied ze ook aan voor mijn priesters, voor mijn gelovigen, voor mijn vijanden. Ik bied mijn lijden aan voor mijn lieve Hongaarse land en voor de hele wereld. Heilige Stefanus, bid voor de arme Hongaren. God, Vader, ik beveel u mijn lichaam en mijn ziel aan. Jezus, Maria, Heilige Jozef, wees nu bij mij en in het uur van mijn dood. Heilig Hart van Jezus Christus, ik vertrouw op u." Op 9 november 1997 werd bisschop William Apor zalig verklaard door paus Johannes Paulus II.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
István Rigozzi. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
István Rigozzi is dus benoemd in Kisvác op een 48 kilometer ten noorden van Boedapest, met de opdracht een kerk te bouwen en een nieuwe parochie op te richten. Hij nam al zijn weeskinderen, zijn arend jongskens mee uit Boedapest, samen met zijn trouwe medewerksters, Kismama of moedertje genaamd, en een andere medewerkster genaamd Mami. En samen met zijn weeskinderen en de vele vrijwilligers al daar, slaagt hij erin een mooie kapelkerk te bouwen. De Russen, binnengevallen aanvang 1945, tonen bij aanvang nog wat begrip en respect voor zijn werk. Onmiddellijk daarna startte hij de bouw van een weeshuis op het Rakotsiplein. Maar ondertussen stromen er weeskinderen bij of gaat hij er zelf gaan bezoeken in de hoofdstad en komt terug met 16 nieuwe weeskinderen. Maar de goddelijke voorzienigheid is ook, als het ware, duchtig aan het werk. Na een smeekbede in de kapel om eten stopte een grote vrachtwagen en later een ganse trein met materialen en eten uit België. Onder andere was er in Vlaanderen in 1947 in de kleine Zondagsvriend een reeks verschenen van 3 artikels over priester Stefaan, waarbij de lezers een omhaling hielden. Stefaan bedankte Vlaanderen in een brief in de Gazet van Antwerpen op 31 mei. Zo was ook op 1 mei een artikel over hem verschenen in de Osservatore Romano, waarbij hij zelfs vergeleken werd met Don Bosco. Maar stilaan, beetje bij beetje, beginnen de Russische autoriteiten allerlei stokken in de wielen te steken. Verschillende ministeries kwamen al op controle en begonnen van alles af te keuren.
Op een namiddag kwam ook onze bisschop ons bezoeken. Hij kon zijn ogen niet geloven hoe mooi het allemaal geworden was. Met hoeveel zijn jullie nu? Ik kan ze niet tellen. Ik weet het ook niet, monseigneur, want elke dag komen er nieuwe bij. Sinds een kerkelijk weekblad over ons geschreven heeft, er zijn vele pastoors en leerkrachten ons komen bezoeken. Tot nu toe heb ik geen enkel kind geweigerd. Het hart van al die kleine heeft nood aan wat liefde. Hoe zou ik ze kunnen wegsturen? Het moeten er nu wel zo rond de 200 zijn. Gelukkig dat ik enkele flinke helpsters heb. Goed, maar sommigen beweren dat je te veel kinderen opneemt. En zijt u het met hen eens, monseigneur? Nee, eerwaarde. Aan de kanunniken heb ik gevraagd om ook iets te doen. Ik heb over uw werk verteld en hen de boodschap gegeven. Ga en doe gij evenzo. En ik ga ook mijn deel doen. Naast de kathedraal staat een mooi gebouw dat eertijds als bibliotheek gebruikt werd. Tijdens de oorlog werd het van de meubels beroofd en nu staat het leeg. Jullie kunnen het gerust bezitten. Ik kon nauwelijks mijn vreugde en dankbaarheid uitdrukken, want dit was een grote hulp voor ons. Het gebouw was centraal gelegen, bevatte grote zalen en lag heel dicht bij het gymnasium en andere scholen. Dit zouden we voortaan als dagverblijf gebruiken. Het werd het middelpunt van het leven van de Arendsjongskes. Deze werden nu al door iedereen de Sassies genoemd. Mijzelf hadden ze uitgeroepen tot koning van het Arendsnest. Onze groet was Pax Christi, de vrede van Christus die we elkaar dagelijks toewensten. Eigenlijk bouwde ik de hele groep zo wat uit als een jeugdbeweging. We hadden onze eigen Sassiewet en eed van trouw. Beslissingen werden samengenomen en als dit moeilijk bleek, was er een stemming. Ik verdeelde de Sassies in groepen van 10. Aan het hoofd van iedere groep werd een oudere jongen of meisje als verantwoordelijke aangeduid. En deze groepen werden nesten genoemd. Ieder nest had zijn eigen naam, zijn eigen kenteken en een deel van de muur dat ze zelf mochten versieren. De nestleiders werden mijn raadgevers en vermits er anders geen bewaking was bij ons, paste de een op de ander voor orde en netheid in het huis. Want naast de Sassies had ik ook nog de zorg voor de kerkgemeenschap. Missen, ziekenbezoek, huwelijken, begrafenissen, doopplechtigheden. Dikwijls moest ik naar Budapest en gezien de slechte en onzekere verbinding deed ik die reis per fiets. Op een dag tijdens een namiddagwandeling keek de bisschop door een open venster in de studiezaal en was hoogst verbaasd over de stilte waarin de kinderen werkten. Hij wachtte een ogenblik en stak dan vooraan de deur open. Pax Christi, riepen de kinderen en stonden recht. Waar is Atja, kinderen? Hij is naar Budapest, monseigneur, zei Alex heel ernstig. En wanneer komt hij terug? Vroeg de bisschop verbaasd. Hij zal zeker terug zijn voor het lof. Mijn geluk wensen dat jullie zo ernstig aan het studeren zijn. Ja, zie je, monseigneur, we zijn dikwijls alleen. We moeten het wel ernstig doen, anders komt er niets van terecht. Te 5 uur mogen de kleintjes gaan spelen en de grote gaan dan werken. Dan kwam de zomer en het einde van het schooljaar. Op een mooie dag liep ik bij de bisschop binnen met een aktentas vol papieren. Wat sleep jij daarmee, eerwaarde? 40 uitslagen, monseigneur. Aanvragen voor middelbare studies in het gymnasium. De bisschop bekeek me even argwanend en begon de getuigschriften te doorbladeren. Ach, jongen, het is maar zwakjes. Ik geloof niet dat ze ergens aanvaard zullen worden. Precies daarvoor kom ik bij u, monseigneur. Als u ten beste spreekt voor deze Sassies, worden ze zeker opgenomen. Goed, ik ga het beproeven, maar ik beloof niks. Ik moet wel bekennen dat ik verwonderd was over de bereidwilligheid van de bisschop. Het gymnasium van de paters Piaristen ligt dicht bij het bisdom. De directeur van het gymnasium ontving ons vriendelijk, maar als hij de getuigschriften doorkeek, schudde hij meewarig het hoofd. Heer directeur, zei ik, dit zijn allemaal weeskinderen die niet alleen te studeren hebben, maar die ook moeten werken. We bouwden reeds samen een kapel en een huis. Alles moeten ze zelf doen. Inkopen, koken, wassen en het huis net houden. En daarbij zijn ze iedere dag in de heilige mis en het lof. Ik zag wel dat mijn argumenten niet zwaar wogen. De directeur zat ernstig te kijken naar de getuigschriften. Wel, ik zal er enkele de beste uitpikken. Alle 40 of geen enkele. Kijk, beste pater-directeur, ik weet dat de patroon van uw school, Sint-Joseph Calasanzius, als hoofddoel stelde arme, verlaten kinderen op te nemen om ze in de christelijke geest op te voeden. Ik ben Rigozzi Atia en dit zijn wezen. Ik sta voor hen in. Ze zullen hun man staan, indien het nodig is, zal ik me persoonlijk met hen bezighouden. De directeur had geen opwerpingen meer. Zijn strakheid was helemaal weg en hij zei glimlachend: ik hoop dat dit laatste niet nodig zal zijn. Ik zal de sassies aan de speciale aandacht van onze leraars aanbevelen. De getuigschriften bleven alle in het kantoor van de directeur. Er viel een steen van mijn hart. Een andere zorg was dat men ook weesmeisjes bracht, soms samen met hun broertje. Ik kon ze toch niet weigeren. Eerst bracht ik ze onder in een huisje op Rakocciplein, maar weldra bleek dit ook te klein. Mijn goede bisschop Peteri loste dit probleem op. Zie Istvaan, naast de bibliotheek die ik jullie gaf, staat een langwerpig gebouw. Het is bestemd voor het kapittel, maar daar woont alleen een oude priester en hij gebruikt maar één kamer. Voor zijn maaltijden komt hij altijd bij ons. Ik zal hem vragen of de meisjes de vrije kamers mogen bezetten. Er moeten natuurlijk wel wat veranderingen aangebracht worden, maar dat kan je zelf genoeg oplossen. De oude priester had wel bezwaren. Hij vreesde dat de meisjes te veel lawaai gingen maken. Maar dat was niet zo, want ze kwamen alleen maar om te slapen. Daarmee was ook een groot probleem opgelost. De grote keuken werd omgebouwd tot badkamer. Er was ook een grote tuin en vroeger moet daaraan een hoeve verbonden zijn geweest. Want er was ook een varkenstal. En dit bracht me op de idee om zelf ook varkens te kweken. Want etensafval en maïs konden we genoeg krijgen. We kochten een zeug met 10 biggen. Iedere morgen brachten 4 jongens de spoeling vooraleer ze naar school gingen. Er woonde in Vaats een kleinhandelaar, Fodor Batsi, die vanaf het begin met belangstelling de groei van ons arendsnest gevolgd had. Hij had vele jaren in Amerika gewoond en dankzij zijn vroegere relaties daar kon hij in verschillende Amerikaanse kranten over de arendjongskes schrijven. Het resultaat was machtig. We kregen uit Amerika de ene zending na de andere. Op een dag kwam Fodor Batsi ons melden dat de Amerikaanse ambassadeur ons zou komen bezoeken. En vlug leerden we het Amerikaanse volkslied aan. Toen de ambassadeur met zijn vrouw in een luxe wagen aankwam en door Hongaarse kinderen zijn volkslied hoorde zingen, was hij in de wolken en beloofde een actie om ons doorlopend hulp te verzekeren. En zo kregen we regelmatig zakken, melkpoeder, grote dozen kaas en jam. Het kwam goed van pas in onze bevoorrading, want het systeem van rantsoenering was bij ons nog steeds invoegen. Ons aantal had nu de 200 bereikt. De laatste weken van de zomervakantie kregen de arendjongskes als beloning voor al hun werken een uitstap naar het Balatonmeer. Een heer die met ons op de trein zat, zag dat sommige van de kinderen een arm of been in verband droegen. En hij vroeg op de man af van welk front ze kwamen. Van het Sassi-front, antwoordde ik hem. En ik gaf er ook wat uitleg bij. Hij stelde zich voor als een van de geneesheren van het asiel en vond dat de kinderen zich heel voornaam gedroegen tijdens de reis. Atja, zou u bereid zijn om enkele weeskinderen van het asiel op te nemen ook? Dat spreekt vanzelf. Zend u ze maar. Toen vermoedde ik nog niet hoeveel zorg deze asielkinderen ons zouden bezorgen. Zij hadden luizen en ziekten mee. Ik moest veel met hen bezig zijn, want ze hadden het moeilijk om zich aan te passen. Er waren ongedoopten onder hen en enkele wisten zelfs niet tot welke godsdienst ze behoorden. Men bracht ons ook twee broertjes, Joodse weeskinderen, wier ouders in een Duits dodenkamp verdwenen waren. Op een dag kwamen ze met de vraag of ze ook mochten communiceren. Ik antwoordde dat het niet zo eenvoudig was. Eerst hadden ze een voorbereiding nodig en een opleiding in het katholieke geloof en dan moesten ze gedoopt worden. Daar waren ze geestdriftig toe bereid. Twee leerlingen van het gymnasium hielden zich met hen bezig. Dit verliep zo vlot dat ik ze op 8 december kon dopen. Alex en Latsi aanvaarden het Peterschap. Dezelfde dag deden ze hun eerste communie en het werd een groot feest in het Arendsnest. Nauwelijks een week later meldden zich twee rabbijnen bij mij. We zijn te weten gekomen, zeiden ze omslachtig, dat het asiel van Budapest twee Joodse kinderen hierheen heeft gestuurd. We komen ze halen om ze naar ons eigen weeshuis te brengen. Maar die kinderen voelen zich hier gelukkig en bovendien heb ik ze op hun eigen verzoek onderricht en gedoopt. De rabbijnen keken elkaar aan en één van hen snauwde me toe. En toch zullen we ze meenemen. Waar zijn ze? We willen ze zien. Ik bevond me in een pijnlijke situatie en zocht een uitweg. Dan snelde ik naar de studiezaal en vertelde aan Latsi en Alex dat hun peetkinderen meegenomen zouden worden. Er was opschudding en Alex liep strijdvaardig vooruit. We laten ze niet gaan. Ze omringden liefdevol de twee broertjes. De kleinste klampte zich vast aan mijn toog en griende: Atja, laat niet toe dat ze ons meenemen. Ook de andere begon te wenen. Ik hield ze beiden tegen me aangedrukt. Dat zal van jullie keuze afhangen, zei ik geruststellend. En de rabbijnen waren het wachten moe. Waar zijn die kinderen? Ze willen niet van hier weg, antwoordde ik kalm. Dat zullen we dan zien, zei een van de rabbijnen dreigend. Ik haastte me met hen naar de studiezaal, die op een verstoorde bijkorf leek. Komen jullie eens hier, Alexander en Latsika? Willen jullie naar het Joodse weeshuis in Budapest gaan? Nee, riepen ze samen. De rabbijnen keken elkaar aan. Maar kinderen, jullie zijn toch Joden en jullie plaats is ginder? Wij zijn nu katholieken en Arendjongskes. De rabbijnen begonnen nu op een smekende toon. Jullie krijgen mooie klederen en speelgoed en nog zoveel meer. Nee en nee. Atja, laat ons niet gaan. U ziet, heren, de kinderen horen hier, dit is hun thuis. Wij houden van hen, dus ze zullen hier blijven. De Arendjongskes omringden ze met hoerageroep. De twee rabbijnen verlieten ontgoocheld de studiezaal. Beleefdheidshalve volgde ik hen om ze uitgeleide te doen, maar ze keken zelfs niet om. Zulke kleine gevallen smeden nog inniger onze gemeenschap aan. Zo wou ik ze ook behouden, want ik wist wel dat een wezenhuis waar de staat het beheer over had, geen christelijke opvoeding meer zou bieden. Op donderdagavond hield ik altijd een uur aanbidding met de oudste sassies die dit wilden. Maar weldra kwamen ook kleinere zich bij ons voegen. Ofschoon de bescherming van België me door de ambassadeur verzekerd was, voelde ik toch dat de dreiging van staatsovername in de lucht hing. En toch werden we genoopt nog uit te breiden, want ons aantal groeide steeds maar aan. Door toedoen van de bisschop konden we een zaal van het oude archief tot een persoonlijke kapel omvormen. En bij de inwijding zei monseigneur Peteri dat hij het merkwaardig vond dat hij hier een nieuwe kapel kon inwijden, terwijl overal scholen, inrichtingen en kapellen in beslag genomen werden door de communistische overheid. Al die geruchten ten spijt droomde ik ervan een nieuw weeshuis te bouwen met verdiepingen. Een vriend architect tekende een plan en de hoofdarchitect van de stad keurde het goed. Omdat ik besloten was niet te wijken voor de overheid en tot de tegenaanval over zou gaan, maakte ik me overal bekend en zei dat we een nieuw, modern weeshuis zouden bouwen. De bisschop bekeek de plannen glimlachend. Mooi, mooi hoor, maar waar ga je het geld vandaan halen? Het is een gewaagde onderneming. Ik vraag alleen uw zegen, monseigneur, en uw toelating om naar België te reizen. Daar kan ik in enkele dagen het nodige geld bijeen krijgen. Ja, dat is in orde, eerwaarde. Dat God je zegene en dat je opzet mogen slagen. Het was de 10e maart 1948. En we begonnen aanstonds de noveen tot Sint-Jozef. Die was nog niet uit, of ik ontving reeds mijn reispas en het vliegtuigticket uit België.
Ondertussen was de tekst van zijn laatste wedervaren binnengesmokkeld in Vlaanderen via een bekende uit Brussel, gehuwd met een Hongaarse, en die op bezoek waren in Boedapest. Het werd vertaald door de Hongaarse broeder Emmerik. Deze was als kind, zoals Stefaan bij Deken Vervaken, aangenomen geweest door het gezin Geskière en ingetreden in Vlaanderen bij de pater Saverianum. Hij was dus een pleegbroeder van priester Arnold Geskière, stichter en secretaris van het werk der Arendjongskens om vanuit Vlaanderen Istvan te ondersteunen. Tussen haakjes, priester Arnold overleed in 1969 en werd opgevolgd door wijlen priester Frans Willepit. We komen daarop terug. Het werd het boek Mijn Arendjongskes dat met kerstdag 1948 verscheen op 10.000 exemplaren. En zo doorkruiste Istvan enkele dagen in maart 1948 Vlaanderen. Hij preekte er in kerken, gaf voordrachten in scholen en instellingen, zoals voor studenten in Kortrijk, waar overal heel veel volk op afkwam en hem edelmoedig steunde. Zo ook bezocht hij zijn geliefde bedevaartsoord van Banneux. Begin mei stond hij terug bij zijn bisschop in Vaats en kon hem duizenden dollars voorleggen en zonder aarzelen werden de grote bouwprojecten terstond ingezet met de bestelling van de bouwmaterialen. Ondertussen, kort na zijn terugkomst, kregen Istvan en de weeskinderen bezoek van priester Arnold Geskière. Maar er kwamen nog andere pakketten toe per trein, maar ook dreigende onweerswolken.
De Arendjongskes hadden het heel zwaar om alles over te laden en met wagens naar het Rakötsiplein te brengen. Het werd een onoverzienbare hoop. Daar hadden de kinderen een wolvenhonger van en goddank kwamen er vele voedselpakketten toe uit Amerika, Zwitserland en Denemarken. We kregen ook een splinternieuwe keukeninstallatie met grote aluminiumpotten, braadpannen en ketels. Wat is de voorzienigheid toch wonderbaar? We waren juist een grote kuil aan het graven om er het kalk in te bewaren. Ik stond zelf op de bodem van de kuil, bezig de harde steenbrokken met een houweel los te kappen, toen plots een arendjongske naar beneden riep: "Daar komt een zwarte auto aangereden. Het zal wel weer een commissie zijn." "Laat ze maar naar hier komen," zei ik, maar ik voelde wel nattigheid. Ik hoefde niet lang te wachten. 5 mannen loerden gewichtig in de kuil. "We zouden de directeur willen spreken." "Die ben ik." En ik leunde even op mijn houweel. "Zoals jullie zien zijn we druk bezig met belangrijke werken. Waarmee kan ik jullie van dienst zijn?" Een kleine man met bril en aktetas riep indrukwekkend naar beneden: "Het gaat over de overname van het weeshuis door de staat. Met andere woorden, u ondertekent een verklaring en alles blijft zoals voorheen. Als directeur krijgt u een staatswedde en ook hulp voor de kinderen." "En wat zal daarvoor de prijs zijn?" riep ik uit de kuil terug. "Een beetje verandering in het opvoedingssysteem. De staat zendt enkele pedagogen om u te helpen. Nou, we bespreken dit als u uit de kuil naar boven komt." "Ik heb niets te bespreken. Gaan jullie naar bisschop Petteri om te onderhandelen. Ik doe wat hij me voorschrijft." Een van hen riep verbolgen: "Met die bisschop hebben we niets te maken." Ze beraadslaagden een wijle en verlieten de plaats zonder een groet. In mijn diepe kuil steeg als een snik het wee en het verlangen van de psalmist uit mijn hart, De Profundis. "Uit de diepten roep ik tot u, Heer. Heer, luister naar mijn klagen." Ik voelde het als een steek in mijn hart. Mijn arendjongskes werden ernstig bedreigd. Langzaam klom ik naar boven, greep mijn fiets en reed naar de bisschop. Ik vond hem in zijn kapel. Hij was van het bezoek gespaard gebleven. "Je hebt goed gehandeld, eerwaarde. We moeten bidden." Ook de sassies baden. Er was altijd iemand van in de kapel en hun kindergebed gaf me moed. Op een dag viel ik in onmacht door uitputting en zenuwachtigheid. Ze brachten me naar bed en liepen om een dokter die me naar het hospitaal wilde brengen, omdat er iets niet in orde bleek met mijn hart. Ik voelde me wel heel zwak, maar ik kon hier onmogelijk gemist worden. "Dan minstens 2 weken rust," zei de dokter. Ik wist wel dat ook daarvan niets in huis zou komen. De dokter schreef medicamenten voor en sprak er van een specialist uit Budapest te laten komen. "Doet u geen moeite, dokter. Mijn beste dokter is onze lieve Heer. En als hij me nog nodig heeft, zal hij me genezen." De verknochtheid van de jongeren was ontroerend. Om beurten gingen ze naar de kapel bidden voor mij. In huis kon men een muis horen lopen. Ik had een lange rustige slaap en voelde me volgende morgen weer heel fris.
Eerst en vooral werden de orden die met opvoeding bezig waren, werden ontbonden, alle orden. En al de gestekten werden genationaliseerd. Ik werd de jeugd christelijk opvoeden. En ze hebben mij beloofd dat ik zal zeer goed betaald worden en mag directeur zijn van mijn gestekten. Maar dat ik moet volgens hun ideologie de kinderen opvoeden. En natuurlijk, dat kan onmogelijk aanvaarden. Dat was helemaal priester, zijn een priester op Bating.